Goedenavond, beste vrienden. Hier zijn we weer op de woensdagavond. In het centrum van Den Haag, niet ver van de regeringsgebouwen en Paleis Noordeinde, staat de majestueuze Grote Kerk van Den Haag. Omringd door tramsporen en tegenover een casino. Een kerk midden in de wereld. Maar ook een kerk die haar oorspronkelijk karakter als godshuis verloren heeft. Het stemt triest als je leest dat de kerk geen kerkgangers meer trekt. Ja, de preekstoel heeft men laten staan. Een preekstoel uit 1550. En zal die preekstoel nog wel eens wat zeggen, een beroep doen op de gewetens van de mensen die die preekstoel zien? Er ligt geen Bijbel op, geen opengeslagen Bijbel. Ja, er wordt wel reclame gemaakt voor die kerk, maar dan wel op deze manier. Een ideale locatie voor een diner, een feest, een congres, een concert, een tentoonstelling. Ja, dat doet echt verdriet. Misschien hebt u de kerk wel eens van binnen bekeken. Op de Prinsjesdag in 2020 las onze koning daar de troonrede voor. En onze kroonprinses Amalia is in 2004 in deze kerk gedoopt. Als we om de kerk heen lopen in de drukte van de binnenstad van Den Haag, denken we, oh, als die stenen nog eens konden spreken. Maar stenen spreken niet. Wel, de boeken uit het verleden, over het verleden, ook preken die daar gehouden zijn in deze kerk, die zijn er ook nog. In de kerk is ook het graf van een predikant, ene dominee Johannes Vollenhoven. Laten we vanavond eens kennis maken met deze knecht van God. Hij heeft 40 jaar gestaan in Den Haag en daar in die grote kerk gepreekt. Toen de kerk nog voldeed aan het doel waartoe ze was gebouwd. Toen de mensen daar samenkwamen om het woord van God te horen. En waar ze samenkwamen met hun vreugde, zorgen en verdriet. Waar zoveel tranen vergoten zijn toen hun dierbaren onder de vloer van de grote kerk werden begraven. En tenslotte ook een predikant, dominee Johannes Vollenhoven. Het is in het jaar 1689 en op een koude winterdag in februari, om precies te zijn 16 februari, dat we met velen het grote godsgebouw binnengaan. Onder de vele kerkgangers bevindt zich ook de vrouw van stadhouder Willem III, Mary Stuart. Haar man verblijft op dat moment reeds in Engeland, om daar orde op zaken te stellen en het land onder Gods zegen te bevrijden van het Roomse juk, dat door Jacobus II, Mary's vader, op het volk werd gelegd. Mary, ook lid dus van het Koningshuis van Engeland, is door haar huwelijk met prins Willem III ook lid van het Oranjehuis geworden. We kijken er niet van op dat Mary Stuart in de kerk zit, want ze komt daar altijd. In de winters althans, want zomers woont ze altijd in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Ze is een trouw lid van de gemeente, maar bovenal een jonge vrouw die de Heere vreest. Daarom kan ze haar plaats in de kerk niet leeglaten. Maar vandaag, 16 februari 1689, is er iets bijzonders aan de hand. Ze is namelijk vandaag voor het laatst in de kerk, want ze gaat haar man nareizen naar Engeland. Op de preekstoel staat dominee Vollenhoven. Die kent de prinses goed vanwege het pastoraat en de prinses heeft ook een geestelijke band met hem. Wie is deze dominee Vollenhoven eigenlijk? Hij heet Vollenhoven en is ook in het plaatsje Vollenhoven geboren, dat toen nog aan de Zuiderzee lag. Dat was in het jaar 1631. Hij verloor al vroeg zijn moeder, en dat zet toch een stempel op je leven. Na de schooltijd in Kampen ging hij naar de Universiteit van Utrecht en kreeg daar onder andere college van de bekende mannen als Hoornbeek en Fuchsius. Hij heeft ook nog enige tijd in Groningen gestudeerd, hij hield van lezen en gedichten en gaf zich over aan dicht- en letterkunde. Toen hij predikant was in Zwolle, trouwde hij. En wel met een dochter van de burgemeester. Ze heette Gesina Haken. Hij heeft bij haar wel 15 kinderen gehad. Maar hij heeft ook kinderen verloren. Na Zwolle nam hij een beroep aan naar Den Haag, waar hij dus heel lang gestaan heeft. Maar een van de kinderen, een jongen, had heimwee naar Zwolle en naar zijn opa en oma die daar woonden. Toen hij daar eens mocht logeren, werd hij plotseling ziek en stierf. Heel tragisch, ook voor die grootouders. De kindersterfte was hoog die tijd, maar het wende nooit. En vele ouders en grootouders hebben ook in die tijd ontdekt dat er geen zee zo diep is als de Tranenzee. Maar de Vollenhovens verloren ook een zoon die bijna 30 was. Ja, je werd ziek en bij gebrek aan middelen kon dat je dood betekenen. En dat was bij deze zoon van dominee Vollenhoven en zijn vrouw ook zo. En vlak na het verlies van deze zoon overleed Gesina Haken, de vrouw van dominee Vollenhoven. En zo werd hij weduwnaar. Hij is na enige tijd nog wel weer hertrouwd, maar niet zo lang heeft hij die vrouw gehad. Ja, de mensen leefden veel dichter bij de dood en het is te hopen dat het velen tot de Heere heeft gebracht om het ene nodige. Mensen werden toen niet oud, maar dominee Vollenhoven wel, die is 77 jaar geworden, erg oud voor die tijd. Als we in februari 1689 dus de grote kerk in Den Haag binnenstappen en ontzetten onder de preekstoel, weten we dus wie de voorganger is. Hij is dan 58 jaar en staat dan al 24 jaar in Den Haag. We weten dus nu ook dat hij al 2 kinderen naar het graf moest brengen en daarna zijn vrouw. Hij is dus thans getrouwd met een ander, Catharina Rozeboom. Maar dat huwelijk heeft dus niet lang geduurd, helaas. Ook die vrouw heeft hij weer verloren. Onder de kerkgangers zien we dus ook prinses Mary Stuart zitten. Zij zal dus haar man volgen naar Engeland en daarna enige tijd koningin worden. Dominee Vollenhoven weet dat ze voor het laatst in de grote kerk aanwezig is en gaat er in de prediking uitvoerig op in en gaat daar ook toespreken. We horen hem zeggen: het is voor uw echtgenoot het beste dat u ook bent waar hij is. En we weten dat u ons verlaat ten gunste van uw volk in Engeland en het behoud van de kerk die van alle kanten bedreigd wordt. Maar we zullen u erg missen hier. We hopen dat de prediking hier u tot zegen geweest mag zijn. Wel 1000 zegenwensen volgen u na. En blijf ook in Engeland trouw aan de Heere en zijn dienst. En wees daar als Rut in Bethlehem, die voor een deugdzame vrouw werd gehouden. Verhef de eer van Christus Rijk boven uw eigen koninkrijk in Engeland. O Maria, volg de Maria's die de Heere Jezus dienden en volgden. Leef als een doorluchtige en godvrezende vorstin in Engeland en houd goede moed, ook als de last van uw kroon zwaar zal zijn. Ik weet dat gij de gunst van God hoger stelt dan alle aardse schatten, want dat heb ik zelf uit uw mond gehoord. De Heere zij u nabij. In zo'n geval had ik deze prinses toelaten zingen door de gemeente en dat is misschien ook wel gebeurd. Maar dat vermeldt de geschiedenis dus niet. Onder de indruk van die plechtige gebeurtenis verlaten we de oude kerk. Maar enige jaren daarna, om precies te zijn 6 jaren na ons eerste bezoek, gaan we opnieuw. Het is nu 1695. Nog steeds is dominee Vollenhoven predikant in de oude kerk, de grote kerk van Den Haag. Als hij de preekstoel beklimt, kijkt hij bedroefd rond en de gemeente weet waarom. De vrouw van Willem III, Mary Stuart, thans dus queen in Engeland, is in de nacht van 6 op 7 januari van dat jaar, 1695 dus, gestorven. Nu is Willem III weduwnaar en bovendien kinderloos. Mary is 32 jaar geworden. Ze stierf in grote verwondering dat de Heere haar de waarheid had doen kennen, die ze lief heeft mogen krijgen. En ze zei dat ook op haar sterfbed. In de laatste dagen werd er gedurig uit de Bijbel gelezen en met name het boek van de Psalmen. En zo, luisterend naar de Psalmen, is ze gestorven. Uiteraard tot groot verdriet van vooral Willem III. Het huwelijk van Willem en Mary was van bovenaf geregeld en er was in het begin helemaal geen liefde. Willem zag Mary niet eens, maar dat heeft haar wel tot God gebracht. Door Gods genade is er verandering in dat huwelijk gekomen, liefde en trouw, en ze hebben samen nog een goed en gezegend huwelijksleven gehad. Al is de kinderloosheid, en wie dat ook meemaakt, die weet het, voor hen een groot kruis gebleven. De kerkgangers in Den Haag hebben het meegemaakt dat ze samen naar de kerk kwamen. Maar nu is er dus droefheid. We kijken om ons heen en het is van de gezichten af te lezen. Dominee Vollenhoven kijkt de gemeente aan en heeft als tekst gekozen de dood van Tabitha of Dorcas, de geschiedenis uit Handelingen 9. En dan zegt hij het volgende, samen met de gemeente luisteren we naar wat hij zegt. Onze vorstin was een andere Tabitha, een ware weldoenster. Zij is nu ten hoogste gelukkig, maar we hebben een zwaar verlies geleden. 6 jaar geleden was zij hier voor het laatst in de kerk. Ik heb haar toen nog mogen toespreken. Als kind groeide zij aan het hof op in Weelde. Men was er niet bepaald godsdienstig. Ze werd er gelukkig niet door bedorven. Toen zij naar Holland kwam, was zij vergezeld van de bisschop Floyd, die mij verzekerde, toen al, dat zij een oprechte, vrome prinses was, die in de kringen van het hof moedig haar geloof had beleden en daar al heel wat strijd voor had moeten doorstaan. Dit is bevestigd door wat ik later uit haar eigen mond heb vernomen. Met grote ernst heeft zij betuigd dat zij het gevoel had God nooit genoeg te kunnen danken voor de genade die hij haar had bewezen en dat ze een verlicht verstand had gekregen en bij de zuiverheid van het geloof was bewaard door de Heere. Van haar moeder zei ze dikwijls dat ze daarin geen steun kunnen ontvangen, want die was haar al vroeg ontvallen. En van haar vader had ze hierin niets dan tegenwerking ondervonden. Ja, over haar vader was zij zeer bedroefd, niet alleen omdat hij dwaalde, maar ook omdat hij het pausdom in zijn rijk trachtte in te voeren. Louter tot zijn eigen glorie en eer, niet tot welzijn van het rijk. Zij is zeer met het wel en wee van haar vaderland blijven meeleven en hield ons als predikanten in Den Haag van de situatie daar in Engeland steeds op de hoogte. Mary was allerminst heerszuchtig. Wel was zij moedig. In een tijd van gevaar reed zij zonder enige vrees te paard door de straten van Londen en monsterde zij het krijgsvolk. Ja, zij is een ware beschermster van het geloof geweest. Ze was ook minzaam, toegankelijk voor het volk. Met de noden die men had, kon men altijd bij haar terecht. Ze was ook altijd in actie. Ze verbeuzelde haar tijd niet. Ze wilde altijd wat doen en nuttig zijn voor anderen. Als staatszaken het vereisten, offerde zij zelfs haar nachtrust ervoor op. Ze was goed thuis in de aardrijkskunde en in de geschiedenis, en in haar vrije tijd borduurde zij, maar dan liet ze zich wel voorlezen, goede boeken of uit de Bijbel. U hebt haar ook gekend, gemeente. Ze was nederig en sober van aard. Ze hield niet van pronken met kleren en juwelen. Ze was liever in de kerk dan aan het hof. Ze deed ook aan persoonlijke oefeningen in de godsvrucht. Ik weet dat zij bad om wijsheid om het volk te regeren. Van een ooggetuige, een hofdame, weet ik dat zij zo vaak in de Bijbel las dat ze hele stukken ervan van buiten kende. Nooit ontbrak zij aan het avondmaal en steeds bereidde zij zich ernstig daarop voor. Geen avond ging voorbij of ze las in de Heilige Schrift of in een stichtelijk boek. En 's morgens vroeg mocht niemand van het hofpersoneel haar storen in haar dienen van God. Zelfs in het kortst van de dagen, wanneer anderen thuis bleven vanwege de kou, zat zij ook door de week hier in deze kerk, in de vroegdienst. Vele Haagse juffrouwen en mevrouwen lagen dan nog lui op bed en waren druk met een spiegel en een poeierdoos. Ik weet, en dat weten velen met ons ook, dat ze vaak aalmoezen uitdeelde, al deed ze dat zo stil mogelijk. Ze deed het met een mededogend gemoed, als Dorcas van eertijds. En zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook gestorven. Zij wist in wie zij geloofd had. Zij kon welgemoed sterven. En zij ging haar hoogste feest en kroondag tegemoet. Als de dominee dit allemaal verteld heeft, verlaten we na de dienst, diep onder de indruk, de kerk, de grote kerk in Den Haag. Maar na dit droeve jaar, 1689, keren we voor de derde maal terug naar de grote kerk en bezoeken opnieuw een kerkdienst. Het is nu 1702. Vele jaren zijn voorbij gegaan, maar in Den Haag is nog steeds dominee Vollenhoven predikant. Eén van de predikanten, moeten we zeggen. Als we ons met de gemeente onder de preekstoel neerzetten, kunnen we zien dat dominee Vollenhoven oud is geworden. Hij is inmiddels 71 jaar. En ja, weer staat zijn gezicht bedroefd. Het is als een lopend vuurtje door Den Haag gegaan. Willem de III is gestorven, de erfstadhouder, de gemaal van Mary Stuart. En de gemeenteraad van Den Haag heeft dominee Vollenhoven verzocht een gedachtenisrede te houden. En als we de kerk binnenkomen, zien we dat hij gaat preken over 2 Samuel 3, vers 38. Weet gij niet dat te deze dagen een vorst, ja een grote in Israël, gevallen is? Willem de III was ook letterlijk gevallen met zijn paard en had daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Niets ernstig, zo zouden we vandaag de dag zeggen. Maar hij had een zwakke gezondheid en hij kwam er niet meer bovenop. Het werd zijn dood. En ook hij is hopend op de genade van God, dat hij in zijn leven had leren kennen, gestorven. We kijken om ons heen en de grote kerk zit weer helemaal vol. En we horen dominee Vollover van de preekstoel zeggen, een grote opkomst vandaag. Een grote opkomst past bij een groot vorst. We hebben dagen aan een de doodsklokken in onze stad gehoord. En elke slag was een slag op onze ziel. Gemeente, wij herdenken hem in dezelfde kerk waar hij zo vaak onder het gehoor van Gods woord heeft verkeerd, samen met zijn onvergetelijke vrouw. Trouw nam hij deel aan het heilige avondmaal, nooit zonder een ernstige voorbereiding, zoals de ouderling en ik hebben bemerkt toen we op huisbezoek waren. Hij heeft er in zijn leven altijd opgenomen voor hen die vervolgd werden om des geloofs wil, zowel in Engeland als ook in Frankrijk. We mogen hem met recht een beschermer van ons dierbaar geloof noemen. En gemeente, laten we niet klagen over het godsbestuur nu we geen prins van Oranje meer hebben. U weet toch wat de Bijbel zegt? Op prinsen mag men niet bouwen, dan alleen op God. En op deze dag in 1702 verlaten we opnieuw de grote kerk in Den Haag. Kom, laten we nog eens een kijkje nemen bij de grote kerk, nu in dit jaar, anno 2021. Een jaar doet ons zeer als we in dit jaar feest- en congresgangers naar binnen zien gaan. En we schrikken van de kleurige feestverlichting als we toch nog even bij de ingang om een hoekje kijken. Vreemde muziek klinkt ons tegemoet. En ja, kijk, de preekstoel zien we nog staan, de preekstoel uit 1550 en waar dominee van Vollenhoven zo vaak op heeft gestaan. We weten dat. We weten dat hij in deze kerk gesproken heeft en dat hij er ook thans begraven ligt. Ja, we wachten even een rustige dag af, tot we een kijkje kunnen nemen in de kerk. En als er niets bijzonders aan de hand is, gaan we weer naar binnen. Hij heeft hier 40 jaar lang het woord van God gepredikt, dominee Vollenhoven. Hier ligt zijn stof tot de dag van Jezus' wederkomst. Ja, hoe is hij eigenlijk gestorven? Kunnen we daar nog iets van zeggen? Wat weten we nog van hem? Wel, hij is in het jaar 1705 met emeritaat gegaan. En op 6 mei van dat jaar, 1705, hield hij zijn afscheidspreek in deze grote kerk. Zijn tekst was: en het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. 1 Petrus 1. Als hij afscheid van de gemeente neemt, op die dag legt hij verantwoording af van zijn afscheid. Hij is 74 jaar, zegt hij, maar dat was toch geen reden voor mij om te stoppen. Ik wilde ook niet stoppen omdat de gemeente niet meer naar de kerk kwam, want ik kon me verheugen op een steeds onverminderde aandacht voor het woord des Heren. Maar op die afscheidsdag vertelde hij vanaf de preekstoel ook dat hij in deze dagen, er was oorlog met Frankrijk toen, dicht bij het leger was geweest en door een onverwachts en luid geweerschot van een musketier bijna doof was geworden. Hij kon anderen maar moeilijk meer verstaan, maar hoorde ook amper zijn eigen stem vanaf de preekstoel. Hij had verschillende artsen geraadpleegd, vertelde hij nog, vrijmoedig en mededeelzaam vanaf de preekstoel, maar niemand had hem kunnen helpen, zodat hij maar besloten had te stoppen. Gij ziet, gemeente, dat ook uw leraren zijn als het gras. Evenwel, het woord van God blijft. Wees daarom trouw onder het woord. Veracht het niet, onderwerpt u eraan en de Heere zal u zegenen. En 3 jaar na zijn afscheidswoorden is hij ontslapen. Dat was op 14 maart 1708. Ach, hoe triest we ook worden als we nu in de grote kerk om ons heen zien. We zijn wel blij dat dominee Vollhoven van de situatie van vandaag in zijn kerk niets meer afweet, als hij dat nog eens geweten had. En ongeacht de huidige lege kerken in ons vaderland, er zijn er veel meer, ook zijn er al kerken afgebroken, maar ongeacht ook de lege kerk hier, die voor heel andere doeleinden wordt gebruikt dan in de tijd van dominee Vollhoven, het afscheidswoord van dominee Vollhoven is en blijft toch waar. Alle vlees is als gras, maar het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid. En daar troosten we ons mee als we naar de lege preekstoel staren. Ik lees met u 1 Petrus 1 vanaf vers 17. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dank voor het luisteren, allen Gods zegen toegewenst, en tot een volgende keer, hopen we.